Ga zitten als jullie willen. Ik heb geen enkele vraag ontvangen, maar dat gaat gauw veranderen. Hier vooraan zit iemand die is altijd vol vragen. Dus het was allemaal volkomen duidelijk, maar als we even bij elkaar zitten, komt er altijd wel een leuke vraag uit. Zuster. Oké, mooi. Ik zal het even kort herhalen. Je hebt gemeenten waar ze erg veel aan voorbeden doen en gemeenten waar ze erg veel aan aanbidding doen. Het is een mooie illustratie van de manier waarop we van elkaar kunnen leren. Maar laten we goed bedenken, in die gemeenten waar zo schijnbaar niet zoveel voorbeden gedaan wordt, daar hebben ze wel vaak heel krachtige gebedssamenkomsten door de week. Terwijl die vaak in traditionele kerken ontbreken. Of hoogstens op kleine schaal in de gebedsgroepen. Maar in het totaal van het gemeentelijk gebeuren kunnen gebedssamenkomsten heel erg belangrijk zijn. En dat zijn ook de mooiste plekken om voorbeden te doen. Omdat je daar, vooral als er een gemeente is die bestaat uit huiskringen, kun je voorbeden ook veel gerichter doen. Je kunt natuurlijk heel algemeen bidden, dan ben je gauw klaar met je voorbeden. We bidden gewoon voor alle mensen in de wereld, amen. Maar in een huiskring waar je elkaar heel goed kent en waar ook de vertrouwelijke atmosfeer bestaat om met elkaar te delen wat ieders noden zijn, kun je ook heel gericht voorbeden voor elkaar doen. Dus, en omgekeerd, ja, ik las pas in de visie geloof ik, hè, dat er een pleidooi werd gedaan dat het toch wat heerlijk zou zijn om nou eens 10 minuten achter elkaar lofprijzing te hebben. Toen dacht ik, 10 minuten... Ik geloof dat ik net de avond tevoren in een gemeente was geweest waar we 1,5 uur lofprijzing achter elkaar hadden gehad. En de tijd verging ons en we dachten dat het zo laat was en het was dan 1 uur verder. De tijd vergaten wij. Dus dan moet ik wel eens even wat glimlachen in mijzelf. 10 minuten achter elkaar lofprijzing. Jongen, in de hemel gaan we nog veel langer achter elkaar lofprijzen. Maar ja goed, dat is geen vergelijking. Dus dit is een mooi voorbeeld waar we van elkaar zouden kunnen leren. Ook tijd te nemen voor de voorbeden. Maar nogmaals, ik breek een lans voor zulke gemeenten, omdat die vaak toch gebedssamenkomsten hebben waar die voorbeden ruimschoots aan bod komt. En we kunnen elkaar daarin aanvullen. Dankzeggingen is een mooie term. Ik heb straks dat voorbeeld genoemd uit Filippenzen 4 vers 6. Laat al je gebeden, al je verlangens bij God bekend worden met dankzegging. En je vindt hetzelfde in de wapenrusting in Efeze 6. Waar ook gesproken wordt over de betekenis van het gebed. Gebeden en smekingen met dankzegging. Paulus zegt ook meermalen in de eerste hoofdstukken van brieven dat hij voor de gemeente bidt, maar ook tegelijkertijd dankt. Zoals lofprijzing een element is dat makkelijk kan ontbreken, ook in onze persoonlijke gebeden. We hebben zo'n hele waslijst van dingen die we elke keer aan de Heere God vragen. En daar moet u ook vooral mee doorgaan, dat is ook heel belangrijk. Maar meet nou ook eens even hoeveel plek er in uw gebeden is voor lofprijzing en voor dankzegging. Dankzegging betekent dan danken voor concrete zegeningen die je ontvangen hebt. Lofprijzing, dan kom je een beetje los van wat je zelf gekregen hebt en dan gaat het meer om de grootheid van God zelf. Dus we hebben daarin balans nodig. Balans tussen wat we vragen aan de Heere God en wat we hem geven in dankzegging en vooral in lofprijzing, in aanbidding. Wie nog meer? Een vraag. Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Uitverkiezing en zeer bijbelse leer. Ja. Maar u bent los van de manier waarop u het destijds hebt gekregen. Ja, ik snap het. Nee, maar dat is wat ik bedoel, ja. Absoluut. Absoluut. Kijk, dat is nou net, daarom onderbrak ik u een beetje voorbarig. Even herhalen, want dat is thuis niet te verstaan anders. U komt uit een kring waar die uitverkiezingsleer een hele dominante rol heeft gespeeld. En u zei zo triomfantelijk dat u daarvan bevrijd was. Maar heel vaak zie je dan dat mensen, of los van, nou ja goed, dat mensen dan doorslaan aan de andere kant. Evangelische mensen weten vaak met die uitverkiezing helemaal geen raad. Dat is precies het andere uiterste. En of ze zeggen, uitverkiezing, dat betekent dat God van tevoren wist wie in hem zouden gaan geloven. He, dat is eigenlijk puur Arminianisme, maar goed, dat is een term waar ze nooit van gehoord hebben. En zo schieten we ook weer door van het ene uiterste, de predestinatie, de dubbele predestinatie. God heeft een deel van de mensheid van alle eeuwigheid uitverkoren en het andere deel verworpen. Schieten we door naar het andere uiterste, weten met de uitverkiezing geen raad meer, of maken ervan dat God van tevoren die mensen uitgekozen heeft van wie hij zag dat ze in hem zouden gaan geloven. Ook hiervoor geldt, de gezonde leer is de balans tussen die twee. Nu wil het geval dat ik daarover een handzaam werkje heb geschreven, en wel deel 4 van mijn evangelische dogmatiek. De kwestie is zo belangrijk, mevrouw, dat het hele deel daaraan gewijd is. Eigenlijk gaat het wat breder over de raadsbesluiten van God en over de wegen van God. Maar die uitverkiezingsleer speelt daarin een heel grote rol. Waarbij het niet alleen maar gaat om te bestrijden hoe het niet is, maar ook om al tastend te zoeken hoe het wel is. Want u hebt volkomen gelijk, het Nieuwe Testament spreekt heel wat keren over uitverkiezing. Een paar voorbeelden, die wou u graag horen. In Efeze 1, vers 4, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En in vers 5, tevoren bestemd door het zoonschap naar Gods wil. Romeinen 8, vers 29, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd, gepredestineerd in het Latijn, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Handelingen 13, zoveel er voorbestemd waren tot het eeuwige leven, et cetera, et cetera. Als je het gaat opzoeken, dan kom je het nog heel wat keren tegen. En uitkiezen betekent kiezen. Niet alleen maar weten van tevoren wie zouden gaan geloven. Het is niet alleen maar een voorkennis van God, maar een voorbestemming. En nou heb je hier precies zo'n voorbeeld. Net zoals we dat zagen bij dat God wil dat alle mensen behouden worden. Trouwens, dat ligt ook in het verlengde. Het gaat allemaal over dezelfde zaak. Dit is nou een typisch voorbeeld waar je heel makkelijk kan scheefgaan naar de andere en naar de ene kant. Ik heb wel eens in het gebergte over een paadje gelopen met een steile helling, afgerond naar de ene en een afgerond naar de andere kant. Dat zijn geen paadjes waar ik erg van hou, want ik heb nogal hoogtevrees. Iedereen heeft zo zijn tekortkomingen. En dan ook nog eens naar twee kanten naar beneden kunnen, maar dat was nou zo'n paadje waar ik dan vaak aan moet denken als het over deze dingen gaat. En zoals ik u straks zei, aan de ene kant het gevaar van de predestinatieleer, aan de andere kant het gevaar van de alverzoeningsleer. Nou, zo is het hier ook. Het gevaar dat uitverkiezing zo benadrukt wordt, dat de verantwoordelijkheid van de mens niets overblijft. De mens is een stok en een blok. En aan de andere kant kun je doorschieten, dan wordt die verantwoordelijkheid van de mens zo sterk benadrukt, dat er van een eeuwig raadsbesluit van God ook niks overblijft. En dat komt doordat als je het probeert allebei vast te houden, dat het dan lijkt alsof je in allerlei logische tegenstrijdigheden belandt. Want probeer het maar eens te doordenken. Aan de ene kant die verkiezende genade van God vast te houden, en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid van de mens vast te houden. En toch zit er niks anders op, want de schrift leert met grote duidelijkheid allebei. Als iemand behouden wordt, dan is dat 100% een zaak van Gods soevereine genade. Maar het is ook 100% een zaak van zijn eigen verantwoordelijkheid. Niemand kan zeggen, het is Gods schuld dat ik verloren ging, want God heeft mij niet uitverkoren. Maar niemand kan ook zeggen, God moet mij haast nog dankbaar zijn dat ik me bekeerd heb, want anders had hij mij niet kunnen redden. Dat is allebei verwerpelijk, allebei in strijd met de schrift. Maar als u er meer over wil weten, of misschien zegt u, nou, ik ben er al zoveel mee doodgegooid als kind zijnde, ik wil er juist niet meer over weten, dat kan ook. Alleen als alle evangelische mensen zo redeneren, dan komen we er ook niet achter. Want dan ontdekt u inderdaad, maar ik kom er toch elke keer het Nieuwe Testament tegen. En zo is het ook. Vandaar dat ik u even spontaan onderbrak, dat u zei, u was er helemaal los van. Toen dacht ik, nou, dat is jammer, want de schrift leert dat duidelijk. Maar dat is allemaal goed gekomen. Mooi, zie je dat er toch mooie mondelinge vragen uitkomen. Wie nog meer? Oké. Dan ronden wij het hiermee af. We gaan nog de Heer danken. En u hebt gehoord, over 4 weken, alleen in dit geval blijkt dat dan ook in de maand maart te vallen. Dus raak daardoor niet in de war. Volgens mij hebben we ook februari overgeslagen. Daar kwam dat geloof ik van. Over 4 weken op elkaar weer te zien. Nog even het programma. We hebben 4 avonden over 1 Timotheus. En dan hebben we nog Filemon. En dan krijgen we de zomervakantie. En daarna hopen we dan nog in 2 avonden Titus. En in 3 avonden 2 Timotheus te behandelen. Zodat in januari 2010 DV deze lange, lange serie ten einde loopt. Voor de Romeinenbrief moet u op het internet wezen. Ik heb die meermalen behandeld, zeer uitvoerig. En dat kunt u dan daar downloaden. Zullen we de Heer nog danken? Wij danken u, trouwe God onze Vader, dat u degene bent die uw Zoon in deze wereld hebt gezonden om zondaren te behouden. Hoe groot of hoe klein ze ook mogen zijn. Uw woord spreekt van grote en kleine zondaren. Maar wat we ook zijn, we hebben allemaal verlossing nodig. En wij prijzen u voor die ene middelaar die u gegeven hebt. En wij loven u, Heer Jezus, dat u bereid was die ene middelaar te worden tussen God en mensen. Om mensen, zoals Petrus het schrijft, weer aan het hart van God te brengen. Wij danken u, Heer Jezus, dat u de weg bent, de waarheid en het leven. En dat we door u de Vader, het hart van de Vader, hebben mogen leren kennen. Wij danken u voor uw kostbaar woord, waarvan we weer een prachtig stukje hebben mogen overdenken. Laat het diep in onze harten mogen zinken, zodat ook wij leren steeds meer u te dienen uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Bewaar ons dicht bij u, wij ook in de tijd die voor ons ligt. En wil ons ook een volgende maal in gezondheid, als u het ons vergunt en als de Heer Jezus nog niet gekomen is, weer bij elkaar brengen om ons verder in uw woord te